Talita Koen. Het Evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria, u gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars. Vorige zondag zijn we begonnen aan de Advent. En een nieuw kerkelijk jaar. Ja, in de kerk is dat een beetje vroeger dan... Anders is dat de 1 januari, maar wij beginnen dus eigenlijk bijna 4 weken vroeger. Het is een belangrijke periode, omdat we uitkijken naar Kerstmis, uitkijken naar de Verlosser, naar de geboorte van Jezus. En we moeten ons daar ook op voorbereiden, om Jezus in ons leven welkom te heten. Zo'n beetje zoals de zwangere Maria, die Jezus in zich draagt en wij mogen hem in ons hart laten boetseren en overal meedragen. Ons verlangen is misschien nog een beetje klein. Soms zijn er moeilijke omstandigheden nodig vooraleer een mens zo begint tot God te schreeuwen, zo van oh, God, kom mij toch helpen. Jezus, ik heb je nodig. Er loopt van alles mis. Laat mij toch niet alleen. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Maar ja, wie heeft God ooit gezien? Als we zeggen, verberg je aangezicht niet voor mij. Wij hebben niet geleefd in de tijd van Jezus. Zoals de apostelen, Maria, Jozef. Dat is voor ons moeilijk. Maar Jezus, die prijst ons toch gelukkig. Want hij die heeft gezegd, gelukkig degenen die niet gezien hebben en toch geloofd hebben. En dat is op ons. Dan heeft hij het over ons, ja. We gaan toch eens terugkeren naar de eerste lezing van vorige zondag. Misschien herinnert je er u niet veel meer van. Maar dat was van de profeet Jesaja. En die heeft prachtige teksten. Maar je moet weten dat dat 800 jaar voor Jezus' geboorte geschreven is. En Jezus heeft die dus zelf ook gelezen. Hè? En er is zich enorm veel op toegelegd om die te verinwendigen, om daar iets van te doen. Jesaja die heeft bijvoorbeeld geschreven in zijn 63ste hoofdstuk, vers van 16 tot 17, scheur de hemel open. Waarom, Heer, liet gij ons van uw wegen afdwalen? Hoe zouden wij ooit redding kunnen vinden? Ik herhaal, scheur de hemel open. Waarom, Heer, liet gij ons van uw wegen afdwalen? Hoe zouden wij ooit redding kunnen vinden? Dat kunnen wij nu nog altijd herhalen. En we zouden ook kunnen zeggen, zo met Jesaja, daal af, scheur de hemel open. Want nu hebben wij ook tal van voorbeelden, hè, van alles wat er hier misloopt. Ik moet maar denken aan die virus die de hele wereld aan het veroveren is. En dan de problemen met het klimaat, allerlei rampen komen er. En dan veel mensen, die zien het niet meer zitten, die zijn depressief. Soms worden er ook mensen zwanger en hebben ze geen zin om dat kindje op de wereld te zetten. En ze willen voor God spelen. Goh, we zijn eigenlijk zelf voor een groot stuk verantwoordelijk voor de problemen van die virus, de opwarming van het klimaat, de onderdrukking en oorlogen, massale uitroeiing van bevolkingen. Dat zijn wij die dat uitspoken. Dat zijn de mensen. Jesaja heeft gelijk. Hoe zouden we ooit redding kunnen vinden? We hebben het heel hard nodig dat God neerdaalt om ons te komen redden en te helpen. Om terug op het goede pad te komen. Scheur toch de hemel open, God. Daal neer. Maar God laat de mens vrij. Hij heeft er toch lang op gewacht vooraleer dat hij Jezus heeft gezonden. Hij moest zo'n groep vinden van mensen die voldoende uitkeken, voldoende openstonden voor die Messias. Dat duurde. Maar is het niet zo dat Jezus ons al gered heeft? Hij heeft toch al de prijs betaald voor onze redding? Hij is gestorven op het kruis. Hij heeft ons verlost van dood en zonde. Waarom hebben wij dan nog een advent nodig om en uit te kijken naar Jezus? Hij is al gekomen. Er is natuurlijk een heel belangrijke vraag van hoe gaan wij Jezus zijn reddende kracht die inderdaad aanwezig is en verlossen. Verlossing, hoe gaan wij die ontvangen en aanvaarden? Zijn wij niet meer zondaars? Ja, natuurlijk. Wij hebben elke dag dat neerdalen van Gods goedheid en reddende kracht nodig. Jezus wil ons altijd wel vergeven, maar hij laat ons vrij. Willen wij zijn vergeving? Vragen wij daarom? Ja, dat is de vraag. Zijn we er klaar voor om Jezus te ontvangen? Om hem iets in ons leven te laten doen? Welke hemel moet er dan opengescheurd worden? De hemel van ons hart. Om er Jezus in toe te laten. Een kribbeke in ons hart. Of zoals bij Maria, hè? Dat Jezus in ons hart wordt geboetseerd. Tot we hem kunnen tonen aan de wereld, hem laten groeien in ons en dat we hem een gezicht kunnen geven, dat mensen ook in ons Jezus kunnen herkennen. Dat is de oefenperiode van de Advent. Maar in feite, dat is iets voor alle dagen. En hoe moet dat dan gebeuren? Jesaja geeft daar ook een antwoord op. Bijvoorbeeld, het laatste stukje van die lezing was van het 64ste hoofdstuk van versje 2 tot 7. En daar schrijft hij: Gij, Heer, onze Vader, wij zijn het leem, Gij, de boetseerder. Wij zijn het werk van uw handen. Blijf niet vertorend, Heer, zie op ons neer. Wij zijn uw volk. Ja, wij zijn de klei en hij kan ons boetseren. Hij zal niet kwaad op ons blijven als wij naar hem uitkijken. Wij zijn zijn volk. Wij zijn zijn kinderen. Misschien is het ook leuk om je eens voor te stellen zo van hoe groeit dat kindje zo in een moederschoot. Ik heb mij daar eens mee bezig gehouden. Om dat op te zoeken allemaal en zo. Want Jezus zelf, die heeft dus ook in de schoot van Maria geleefd. En is daarop gegroeid. Hij heeft heel dat proces meegemaakt. Zo van een klein kindje geboren worden. En God heeft daarvoor gezorgd te kiezen, de lange weg, hè. Want zo'n foetus in de buik van Maria, die is toch, die kan niks, hè. En als die geboren wordt, die kan nog altijd niks. De diertjes die lopen een half uur later al rond in de wei, als ze geboren zijn. Ja, God heeft ervoor gekozen om echt die kwetsbare mens te worden tussen de mensen. Overgeleverd in de handen van de mensen. Dus ook overgeleverd aan ons, aan ieder van ons. Wij moeten eigenlijk over die Jezus waken. Wist je dat een kindje in de moederschoot al van de 7e en de 9e week begint te horen? Ja, die kan al stemmen horen, muziek en ritme. En naarmate dat de buik van de moeder groeit en die wand dus een beetje dunner wordt, licht en donker onderscheiden. En ze hebben dat gefilmd, dat als je op de buik wrijft, zo, hè, streelt, dat kindje daar naartoe zwemt om gestreeld te worden. Wat heeft Jezus dus ook allemaal meegemaakt? Hè? Wat zou hij gehoord hebben als hij daar in de moederschoot van Maria zat? De gezangen, de gebeden van Maria en Jozef. Het knetteren van het vuur. Misschien de geluiden van de schrijnwerkerij. Het getokkelen en het geschaaf. Waarmee dat Jozef bezig was als timmerman. En hij heeft zeker de liefde gevoeld van Jozef en Maria. Maar bijvoorbeeld ook het geschommel op de ezel, zijn rug. Onze zintuigen, dat horen, dat zien en dat voelen, dat is ook actief, innerlijk en uiterlijk. Ook al voor onze geboorte en zo was het ook bij Jezus. Dus in deze advent denken we aan die Jezus die ons hoort, ziet en voelt. Ha, wat zou hij horen? Hè? Zijn we vriendelijk of agressief? Kwaad of verzoenend? Rustig of onrustig? Zou hij ervan opschrikken? Zou hij blij zijn? Of gerustgesteld? Wat zou Jezus horen? Wat zou hij kunnen zien? Gaan we in het licht staan? Gaan we naar buiten genieten van de schepping en de zon en het mooie licht en al die mooie dingen rondom ons? Dat kan er niet doorheen zien, maar wij zien en wij staan in het licht. We kunnen ook een kaarsje doen branden bij Maria. En wat zou hij aanvoelen? Geven we de mensen om ons heen een gevoel van vertrouwen, van vreugde, van vrede? Een welkom, hartelijk. Dan denk ik dat Jezus zich ook zo zou voelen. Vol vertrouwen, vol vreugde, om dat welkom van ieder van ons. Want wij zijn eigenlijk diegenen die geboetseerd moeten worden zoals Jezus. En wij zijn dus in de handen van God. En in de handen van de Heilige Geest, die dat in ons Jezus gelaat, Jezus in ons aan het boetseren is, mag God dat werk doen in ons hart. En daarom heb ik gekozen voor dat liedje. Lieve boetseerder, trek mij uit de klei. En dat is maar één zinnetje dat altijd herhaald wordt en dat ook in kanon kan gezongen worden. Lieve boetseerder, trek mij uit de klei. Volgende zondag is de tweede zondag al van de Advent. En dan horen we in het evangelie van Marcus, eerste hoofdstuk van vers 1 tot 8, ook een tekst van Jesaja. Hij herneemt een zin van ook dezelfde profeet Jesaja. En die zegt: zie, ik zend mijn bode voor u uit die voor u de weg zal banen. Een stem van iemand die roept in de woestijn: bereid de weg van de Heer. Maak zijn paden recht. Ik herhaal het nog een keer. Zie, ik zend mijn bode voor u uit, die voor u de weg zal banen. Een stem van iemand die roept in de woestijn. Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht. Straf, want dat is 800 jaar voor Jezus' geboorte, door Jesaja inderdaad geschreven. En dat is een zin die Johannes de Doper voor zich heeft genomen als zijn roeping. Hij heeft die zin gehoord dat God dat tegen hem zei dat hij die opdracht moest vervullen. Op een bepaald moment is het zover dat Johannes daar gaat aan beginnen. Dat hij die opdracht opneemt en beboden wordt om dus de Messias voor te bereiden. En die gaat dus overal de mensen oproepen om zich klaar te maken om die redder welkom te heten. En daar alles aan te doen, opdat die van hun dwaalwegen zouden terugkomen. Wie was Johannes de Doper? dat is de zoon van Zacharias. Dat was een priester die dienst deed in de tempel van Jeruzalem. En zijn moeder, dat was Elisabeth, de nicht van Maria. En Elisabeth had moeite om kinderen te krijgen. En dus Johannes, dat was al een wonder dat hij er gekomen was. En eigenlijk is Johannes de Doper 6 maanden ouder dan Jezus. Maar dus die hebben misschien niet zoveel contact gehad in het begin met elkaar, want ze woonden toch ver van heen. Johannes die gaat die opdracht echt ter harte nemen en de mensen voorbereiden. Want ja, om te bekomen dat de hemel open gaat en dat God kan afdalen en dat de Messias en de Redder welkom is, is er bekering nodig. We moeten onze dwaalwegen verlaten en terugkeren naar God. Hem een plaats geven in ons leven. Ons hart zuiveren, klaarmaken. Ja, als er een kindje geboren wordt, moet die wieg ook ergens staan. Je moet daar plaats voor maken. Hè. Je kunt niet, je kunt wel een kinderkamer hebben, maar dat kindje gaat niet de hele tijd in zijn kamertje apart liggen. Die gaat ook in de living komen en zo. En je moet daar allemaal plaats voor maken. Je moet daar dingen veranderen. Dus als je wilt dat God in je leven iets te zeggen heeft, dan moet dat zichtbaar zijn overal waar dat je leeft. Wat zal God plezier doen? Dat is de vraag. Hè? Wat zit er dus fout met mij? Waarom heb ik nooit tijd om te bidden bijvoorbeeld? Dat is toch eigenaardig, want ik zit soms uren voor de televisie, voor bij de computer, en ik heb een smartphone waar dat ik zie van, ha, heb ik nog berichtjes gekregen? Ha, daar zitten ze toch veel op, hè? En spelletjes te spelen, en hobby's, daar is niks op tegen. Maar om nu te gaan zeggen dat je geen tijd hebt om te bidden of over God, dat kan ik dus eigenlijk heel moeilijk aannemen. Goh, zou je kunnen afvragen, hoeveel berichtjes heb ik van God opgevangen? Heb ik die beantwoord? Heb ik ze zelfs gehoord? Goh, het stond op stil waarschijnlijk. Hè? Ben ik wel bereikbaar voor hem? Dat vraagt misschien toch wel een beetje meer stilte. Het stilleggen van andere activiteiten, dat kan een goed voornemen zijn. We hebben het al eens gehad over het gebed 's avonds. Maar eerlijk, ik vind dat veel te weinig. Als je echt van Jezus wil houden en hem een plaats geven, dan moet dat eigenlijk de hele dag door kunnen. En moet je op elk moment kunnen storen. Op elk moment moet je dat berichtje kunnen ontvangen. Zo van, zouden u niet beter dit, zouden niet daar gaan helpen? Zou je niet even stil worden? Zet u een keer rustig bij mij. Dat is leven met iemand. Als je zwanger zou zijn, dan zou je het weten, hè, want dan zou je dat voelen, hè, dat leven in u. Met Maria die innerlijke weg afleggen. Dat is echt een opdracht. De groei van Jezus in mij, diep in mij, is dat mogelijk? Ben ik daartoe bereid? Zo ja, bepaal dan nu en dan toch momenten dat je eens gaat stoppen in je dag. En dat je zegt, ik wil het aan Jezus toevertrouwen, ik wil zijn hulp vragen, ik wil erin groeien om alles met hem te doen. Want ik draag hem overal mee. Laat je hart warm worden voor Jezus en vraag hulp. Hulp aan de Heilige Geest, hulp van Maria en Jozef. Je kunt misschien in het gezin van Jozef en Maria gaan wonen. Moet je dat voorstellen, dat je daartussen zit. Je zou er echt heel welkom zijn. Je zou er veel uit leren. Hoe zouden zij geleefd hebben? Laat hem groeien in jou. Laat je hart boetseren naar het hart van Jezus. Johannes de Doper zei, hij die na mij komt, zal u dopen met de Heilige Geest. Daarom zullen we wel heel hard moeten bidden dat de Heilige Geest in ieder van ons neerdaalt. En dat hij Jezus dus laat groeien. Zoals bij Maria. De wereld heeft jouw Jezus nodig. Jouw handen en voeten. Jouw stem en woorden. Jouw talenten en inzet. Hier en nu. Geloof maar en bid maar met aandrang tot de Heilige Geest en tot Maria. En het wonder zal gebeuren. Het zal ook voor jou kerstis worden. Misschien word jij dan wel een vreugdebode die de Heer zendt om ook anderen daar warm voor te maken. Er zijn ook hulpmiddeltjes. En een van de hulpmiddeltjes is bijvoorbeeld een adventskalender. En ik zie hem hier nu liggen, hè. Dat is dat tijdschrift van Radio Maria, Porta Fide. En fantastisch, een mooie adventskalender. Dag na dag met woorden en opdrachten en gebeden. Er is een adventsactie, heel concreet voor elke dag met doetips. Onvoorstelbaar goed uitgewerkt. En er is zelfs, dat is ook tof, een kerststal en allemaal figuurtjes die je kan uitknippen om dan het geheel tot een heel mooie kerststal te maken. Als ik zo doorblader, dan vind ik dat een enorm vruchtbare bezigheid. En dat helpt om inderdaad, ja, al knutselend zelfs, hè, ben je heel, heel goed aan het bezinnen. Het moet niet altijd alleen maar lezen zijn. En ja, ik heb ook gedacht aan boetseren. Ja, ik ben daar wel niet zo goed in, maar zo'n figuur maken zoals een Maria met een dikke buik, dat lijkt mij toch echt wel niet zo verschrikkelijk moeilijk. En het zou een beeldje kunnen zijn dat je op je tafel kan zetten en waar dat je dan regelmatig naar kijkt, zo van, ik ben misschien ook een beetje zoals Maria, ik draag Jezus in mij. Dat zou ik zelf ook wel willen kunnen. Ik tekende en schilderde meer. We hebben ooit een soort doos gemaakt in een schoendoos met allemaal figuurtjes van de kerststal. En dan zijn we dat gaan geven bij iemand die alleen was en waar mochten op bezoek gaan. En dan hebben we kunnen over kerstmis praten. Nu, je kan ook naar een woon- en zorg gaan en op de venster een mooie kerststal gaan kleven aan de buitenkant. En je kan je verkleden, hè, in een van die personages. En dan hebben ze een levende kerststal voor hun venster. Dat is ook fijn. Ik ga het aan uw fantasie overlaten, want ik denk dat jullie heel veel wat creatiever zijn dan ik. Voor het Angelus begint, wil ik toch nog graag het verhaal vertellen van frère Eric. En dat is een man uit Frankrijk afkomstig. Het was een ingenieur. En hij is naar Brazilië getrokken met Ingenieurs zonder Grenzen. Ja? En daar is hij heel erg getroffen geweest zo van, door de armoede. Veel mensen die dakloos waren, die op straat lagen. Gedrogeerde mensen, maar ook veel straatkinderen. Noem maar op. En hij had ook, na zijn studies van ingenieur, heeft hij ook de Bijbel bestudeerd. Hij is ook theologie gaan studeren, maar is geen priester. Hè? Het is een man die wel zijn leven geeft voor de armen. En hij is in gesprek gegaan met een van die plaatselijke bisschoppen in Brazilië, waar dat hij tot een onderscheiding gekomen is voor zijn persoonlijke roeping om pelgrim te worden van de heilige drievuldigheid. Ja, pelgrim, dat doe je normaal, dan ga je op stap. Dan ga je bijvoorbeeld te voet naar Lourdes of te voet naar Rome of te voet naar Jeruzalem of Compostela. Naar een bedevaartsoord. En je doet daar zoveel dagen of zoveel maanden over. Maar hij heeft een heel andere vorm van pelgrimeren. Namelijk, hij heeft 11 jaar door Brazilië getrokken en zijn doel was de armen. De armen zijn voor hem het heiligdom van God. Daar was hij naar op weg. Hij wou de heilig drievuldigheid in het hart van die mensen ontmoeten. En die mensen mochten in hem God, de heilige drievuldigheid, in hem ontdekken. En het was een gastvrijheid aan beide kanten. Hoe heeft hij dat gedaan? Hij heeft daar rondgetrokken als een bedelaar, zoals de armen. Hij heeft alles geleerd van de armen, hoe dat hij moest overleven. Waar hij karton kon vinden om op de grond te slapen, buiten in open lucht. Waar er plekjes waren waar je buiten de wind of de kou een beetje meer beschutting had. waar dat je best kon gaan bedelen, waar, wanneer dat je op de markt iets kon krijgen, zomaar, hè, als ze het toch niet verkocht hadden. Noem maar op. Het zijn de armen die hem geleerd hebben te overleven op straat. Maar hij had eigenlijk maar alleen zijn Bijbel. Hij had geen eten bij, tenzij hetgeen dat zij hem ook hielpen om te bedelen. Hij had geen geld. Hij deed alles mee zoals de mensen die op straat leefden. En hij heeft dus eigenlijk ook kunnen ontdekken zodat hij dat hij Jezus mocht doorgeven. Dat die vriendschap tussen die mensen en hem maakte het mogelijk dat ze hem vragen stelden, maar waarom doe je dat? En Jezus, wie is Jezus? Want ze hadden er nog niet zoveel over gehoord. En dan las hij voor uit zijn Bijbel en hij gaf daar uitleg over. En zo heeft hij ook kinderen rond zich verzameld. Het was dus om Kerstmis voor te bereiden. En ze hebben dus ook een kerststal gemaakt. Maar je moet je dat voorstellen. Wat een kerststal dat was. Met allemaal rommel, hè. Wat ze gevonden hebben, daar hebben ze zoiets mee gemaakt. Ja, je kunt dat moeilijk zeggen. Een grote kartonnen doos, bij wijze van spreken. En daar kropen ze dan in. En daar hadden ze dan ook een kaarsje gezet. Ja, dat al ooit gebruikt was. En een schoteltje dat kapot was. En een doek. Of een tapijtje. Je moet het je voorstellen, alles wat ze vonden, een beetje ijzer van hier en een beetje een kapotte stoel van daar. Ze probeerden iets te maken dat op een stal geleek. En in feite was dat ene grote rommel, hè. Uiterlijk bekeken was dat absoluut niet mooi. Maar de inzet van al die kinderen en dat enthousiasme, dat was ongelooflijk. En die mensen die in die stad, er zijn ook rijken in die stad. Dat was in Bahia, Salvador de Bahia of zo. Die vonden dat dat niet kon. Allee, rond Kerstmis zo'n rommel op straat. Zeg, dat moest opgeruimd worden. Gelukkig was er Frère Rick om te zeggen, maar mensen, die kinderen, voor die kinderen is dat geen rommel. Dat is de kerststal van Jezus. Jezus, hè? De geboorte van Jezus gaan wij hier vieren met die kinderen. En je bent allemaal hartelijk uitgenodigd om mee te komen bidden, want wij gaan Jezus hier nu verwelkomen, tussen ons, in ons stalletje. En die mensen zijn gekomen. Er zijn heel veel mensen komen mee bidden. In plaats dus van in de grote kerk, zijn ze ook daar komen bidden, s'avonds laat. En het schijnt dat prachtig geweest is en dat de mensen zo ontroerd waren. In de rommel. Echt waar. Die Erik, hè, Frederik, heeft dat 11 jaar gedaan. En nu ondertussen is hij al 30 jaar. En hij heeft er een hele gemeenschap opgebouwd met allemaal dakloze mensen die uit het leven van de drugs geraakt zijn, die terug zin hebben in het leven, die elkaar nu helpen naar het voorbeeld van Jezus en naar het voorbeeld dat ze zien van Frère Rick. En alles in samenwerking met de bisschop hebben ze een kerk die helemaal, ja, moet ik zeggen, die kerk die was helemaal verloederd en die was al zelfs dicht. Die hebben ze gekregen en die hebben ze helemaal als gasthuis gekregen. En ze doen daar de eucharistie, dus daar is een priester voor aangesteld. En ze mogen er ook een deel van die kerk gebruiken om te overnachten. Er zijn huisjes in de omgeving die ook tot de kerkfabriek behoren, aan het terug opkalefateren en zo. En dat is een hele gemeenschap geworden. Ik vind dat een prachtig verhaal voor Kerstmis, hoe dat al die mensen die anders op straat leefden, die kinderen en zo, dat die door dit initiatief van één man, die zijn roeping gevolgd heeft om dat tussen die mensen te gaan leven, dat die geherboetseerd zijn en dat die Jezus ontdekt hebben. Ik heb daar een hele video van kunnen bekijken en ik vond dat magnifiek. Hoe dat die op 30 jaar tijd zoveel mooie wonderen heeft mogen meemaken. Want God wil tussen de mensen wil wonen. En hij kiest vaak de armste om er te gaan wonen. En dat is toch echt wel de boodschap van Kerstmis waar we nu ons op voorbereiden. Dan kunnen we nu, omdat het 6 uur is, het Angelus bidden. Want daarmee is het allemaal begonnen met de engel die aan Maria de boodschap bracht. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. Nu gaan we nog een tijdje voort met het spontane gebed. Als jullie willen. Jezus, ik kijk echt naar je uit. Ik wil zo graag dat deze advent niet verloren gaat. Ik wil niet afgeleid worden door allerlei activiteiten, smartphone, spelletjes, tv. Ik wil echt tijd maken voor jou, Jezus, om je in mij te beluisteren, te voelen groeien, mezelf te laten boetseren. Maria, help me deze advent iets meer aandacht te hebben voor Jezus diep in mij. En ik ken mezelf, dat mijn goede voornemens dat ik soms verzwak. Maar kom mij herinneren wat ik me voorgenomen heb. En ook herinneren dat ik Jezus in mij draag en naar de anderen draag. Net als jij, Maria. Kom, Heilige Geest, kom ook mij in de omgang met anderen helpen om een zorgzame houding aan te nemen. Een engel van troost te zijn, of een engel die de weg toont. Een engel die bijspringt om hulp te bieden. Of een engel om Gods lof te bezingen. Kom, Heilige Geest. Heilige Jozef, mag ik ook meeleven bij jou in het gezin? Kan je mij tonen waar ik aandacht voor moet hebben, om mij te helpen ook onderscheiden wat ik wel en niet moet doen? Neem ook maar mij in bescherming, zoals je dat gedaan hebt met Maria en Jezus later. En ik vraag u heel speciaal ook al die mensen te beschermen die op straat leven, die geen woning hebben, die geen dak boven het hoofd hebben. Ja, ik zou toch graag hebben dat ze ook ergens een paar engelen op hun weg vinden die hen onderdak geven. Ik heb een deel van het gebed van de Elisabeth van de Drie-eenheid klaargelegd, omdat ik dat heel mooi vind ook, om dat nu te bidden. O mijn God, Drie-eenheid die ik aanbid, help mij mezelf totaal te vergeten, om mijn intrek te nemen in U, in een eenheid van hart en in vrede gevestigd in Uw eeuwig nu. Mogen niets mijn vrede verstoren, niets mij wegtrekken van U. O mijn onveranderlijke God, elke minuut voer mij verder binnen in de diepte van Uw mysterie. Breng mij tot stilte en vrede, mijn hart een hemel voor U, een geliefde thuis waar U rusten kunt, dat ik U daar nooit alleen laat. Ik wil bij U zijn, met heel mijn wezen, heel wakker in geloof, heel en al aanbidding, helemaal prijsgegeven aan Uw scheppende kracht. Ik doe een poging om het met mijn eigen woorden nu te bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid U. Ook al ben ik veel verstrooid, toch wil ik graag diep in mijn hart afdalen, waar U woont en U daar aanbidden. Danken, om vergeving vragen, naar U luisteren. Ik verlang U elke dag heel innig ja te zeggen, liefst op elk nu moment. Ik wil zo graag dat alles in mijn leven van Uw aanwezigheid doordrongen is en van Uw liefde. In de hemel van mijn hart verlang ik U te vinden en er tot vrede te komen, een zekere stilte ook die deugd doet en waar ik me helemaal overlever aan U. Maak me meer tot Uw vreugde en gegeven aan mijn medemensen. Dank U. En om te eindigen kunnen we luisteren naar een lied, Ik groet U, Maria. En volgende keer is dan de 16e december dat we de volgende uitzending gaan hebben. En ik dank u voor uw aandacht.
Ik groet U, volgende Want onder alle vrouwen zijt gij gebenedijd. Gelukkig die aanschouwen in dank U heerlijkheid. En meer nog zij gezegend de vrucht van Uw schoot, door hen zijn wij genezen van God's moeder, meer God's God.